Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie zo te mogen begroeten vanaf deze plek. Fijn dat ik hier mag zijn. Het is de allereerste keer dat ik hier ben in deze gemeente om te spreken. Sowieso, ik ben hier ook nog nooit op geweest ter bezoeken van een dienst of zo. Dus het is echt de allereerste keer. We hebben het al vaker geprobeerd, maar de agenda's kwamen wat moeilijk bij elkaar, zeg maar. Maar nu kon het dan toch. En ik vind het fijn om hier te zijn. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wie ik ben, dus laat ik als eerste me heel kort even voorstellen. Dat vind ik zelf ook altijd wel prettig, dat je weet naar wie je zit te kijken en te luisteren. Ik ben Roelof Ham. Zoals er al gezegd, in het dagelijks leven ben ik de directeur en de hoofdredacteur van Stichting Het Zoeklicht. Nou, is hier denk ik bij de meesten wel bekend. Stichting Het Zoeklicht houdt zich bezig met de verspreiding van het evangelie in de brede zin van het woord, en we leggen daarbij het accent op de Maranatha-boodschap. De boodschap dat Jezus gaat terugkomen. Want wij geloven dat dat een hele hoopvolle boodschap is. Dat ons die de Heer kennen blij mag maken in een duistere tijd die zo verwarrend is, waar zoveel gebeurt, waar zoveel mensen in de wereld ook zoekende zijn naar wat gebeurt er, waarom gebeurt het, waar gaat het heen. Nou, de Bijbel leert het ons. En het zegt erbij in Lucas 21, vers 28, als je al deze dingen ziet gebeuren, hef dan je hoofd op, want jullie redding is nabij. Nou, en dat willen we uitdragen, en daar hebben we het blad voor natuurlijk, wel bekend, al meer dan 100 jaar, Zoeklicht Magazine elke maand. We hebben daarbij Zoeklicht TV, nog niet zo heel lang, dus we hebben een studio waarin we heel veel content maken voor YouTube. We hebben de site waar artikelen zijn, we gaan met seminars het land in, nou ja. Eigenlijk heel erg veel. Ga maar eens kijken op zoeklicht.nl of op YouTube op Zoeklicht TV, dan vind je het allemaal wel. Nou, daarnaast ben ik, voordat ik bij het Zoeklicht ging werken, 20 jaar voorganger geweest. Zo'n beetje, niet helemaal, bijna 20 jaar. In verschillende gemeentes in het noorden van het land, baptistengemeentes. Maar veel plezier gedaan. En op dit moment gaan wij naar One Life in Frieseveen, dat is een evangelische gemeente, bij Almelo. Daar ben ik een beetje aan verbonden, spreek ik een aantal keren in de maand, ondersteun ik de raad een beetje met wat advies en zo als dat nodig is. Dus op die manier, en nou, ik mag de groeten overbrengen ook van de gemeente, want het is denk ik altijd goed om te merken, dat vind ik vanochtend ook weer, waar je ook in Nederland komt, noord, zuid, oost, west, overal zijn kinderen van God. En dat is mooi, toch? Daar kunnen we dankbaar voor zijn, zo is het. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het dus hebben over de vraag. Mocht je trouwens meer vragen hebben na de diensten, kom maar gewoon naar mij toe. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over de vraag, wat is er nodig vanuit ons om te geloven? En daarvoor gaan we zo meteen lezen uit Matthäus 3. Dat is een gedeelte wat eigenlijk is aangedragen door de broeders van de raad. En hoe gaat dat dan? Nou, dan word je gebeld van, kun je een keer komen? Nou, dat kan dan. Zou je dan een keer over een gedeelte willen spreken? Ik kreeg ook nog keuze van verschillende gedeeltes. Ik kon spreken over de wapenrusting en over Matthäus 3. En nou, hoe gaat dat dan? Dan ga je in gebed. Want dat is wat een spreker dan moet doen. Dan ga je in gebed en dan ga je vragen aan Gods geest. Heer, waar wilt u dat ik over spreek hier in deze gemeente? Wilt u dat ik een ander gedeelte pak? Heeft u iets op mijn hart gelegd wat ik mag brengen? Of mag ik aansluiten bij wat mij wordt aangereikt? Nou, de Heer maakte me duidelijk, sluit me aan bij wat je wordt aangereikt vanuit Matthäus 3. Dus dat gaan we zo ook doen. En dat is ook zo gebeurd, want vorige week in One Life, hè, mijn eigen gemeente, hadden we opdragen van twee kleine kinderen. En toen heb ik over hetzelfde gedeelte kunnen spreken, want dat sloot echt heel mooi aan op het thema van die dienst. Nou, zo zie je maar, de Heer voorziet, want dit was natuurlijk al lang van tevoren met Alwin in dit geval overlegd. En dan komt het toch allemaal weer op zijn pootjes terecht. En zo geloof ik ook dat vandaag de Heer ons daarin zal zegenen, als wij uit Matthäus gaan lezen. En dat gaan we dan ook maar doen. We gaan beginnen met Matthäus 3. We gaan het hele hoofdstuk lezen uit de Herziene Statenvertaling, 17 versen. In die dagen, staat daar, trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: andere gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit de stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen, en elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met een onuitblusbaar vuur verbranden. En toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes die wilde hem hiervan weerhouden. En hij zei: ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En dan komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: doe het, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden door hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover de lezing uit het woord van God vandaag. Nou, wat gebeurt hier nou in dit verhaal? Wat zien we hier nou gebeuren? Wat vindt hier nou plaats? Nou, het gaat over, daar begint het, Johannes de Doper. En Johannes de Doper, die vervult zijn taak die hij opgelegd heeft gekregen. Hij predikt in de woestijn, zo lezen we, bij de Jordaan. Geleerden zeggen waarschijnlijk daar zo'n beetje waar de Dode Zee en de Jordaan in de Dode Zee komt. Daar moet het zo ongeveer zijn geweest, want dat was ook af te lopen vanuit Jeruzalem in een dag en zo. Daar moet het ongeveer zijn geweest dat hij zijn prediking vervulde. En de functie die Johannes de Doper heeft is heel duidelijk voor de evangelie en ook voor Matthäus. Want Johannes de Doper is een wegbereider. Is een heraut, zo je wil. Een vooraankondiger. Van wie? Van de Messias. Van de Heer Jezus. Zo zet Matthäus hem ook neer in vers 3, want daar staat: want over deze is gesproken door de profeet Jesaja, kun je nalezen in Jesaja 40, toen hij zei: de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Dat is de functie van Johannes. En je moet het een beetje zo voorstellen, zoals in de middeleeuwen, dan ging de koning ergens heen en je had natuurlijk geen telefoon en je had geen internet. Dus dan zond zo'n koning bodes uit, herauten uit en dan ging hij naar alle dorpen en steden en de kastelen van lokale edelen. En dan zei hij: maak je gereed, want de koning komt. Nou, en dan werden de straten aangeveegd en dan werd alles netjes gemaakt en dan werd het feestmaal bereid in het kasteel, want de koning kwam eraan. Nou, dat is wat Johannes deed. Johannes verkondigde: de koning komt eraan, maak je gereed. En wat is dan de inhoud van zijn verkondiging? Vers 2. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Bekeer u. Dat is, niet toevallig denk ik, precies dezelfde boodschap die de Heere Jezus verkondigt als hij begint met zijn publieke optreden. Eén hoofdstuk verder in het Matthäus-evangelie, in Matthäus 4, daar lezen we in vers 17 dat Jezus zijn 3 jaar publieke optreden in Israël begint met deze woorden, vers 17 van hoofdstuk 4, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Exact dezelfde boodschap. Exact dezelfde woorden. Kennelijk is dat dus belangrijk. Als Johannes de Doper en de Heer Jezus, de Messias, zelf het erover hebben, dan moet dat wel van belang zijn, dat bekeer u. Dus laten we daar eens wat op inzoomen vandaag. Wat betekent nou dat bekeer u? Nou, bekeer u, daar wordt in het Grieks, want Matthäus is oorspronkelijk geschreven in het Grieks, wordt een werkwoord gebruikt, metanoeo. En dat betekent eigenlijk dat je radicaal je afkeert van. In de Bijbel is het een woord wat wel vaker voorkomt en het betekent eigenlijk altijd, ik keer mij radicaal af van de dingen die niet goed zijn, de verkeerde dingen in mijn leven, de verkeerde dingen in de wereld, zonde noemt de Bijbel dat. Je eigen begeerte, dingen die gewoon fout gaan. Daar keer ik mij vanaf en ik ga mij focussen, richten op God. Ik ga mij focussen, richten op de dingen van Hem. Bekeer u, keer u om, keer u af, verander je stand. Dat is wat het betekent. Richt je op de Heer. En in het licht van Johannes de Doper is het natuurlijk en zijn boodschap heel goed te begrijpen. Want hij zegt, de koning komt eraan, bereid je voor, hoe keer je af van alles wat niet bij God hoort en ga je richten op de koning, op God, zodat als de Messias komt, je er klaar voor bent. Zodat je je hart geopend hebt, zodat je erop toegespitst bent dat hij gaat komen. En die boodschap die vindt ingang. Er komen drommen mensen uit Jeruzalem, uit heel Judea, het omliggende gebied, uit de streek rondom de Jordaan. En ze horen die boodschap en ze laten als teken van het feit dat ze dat ook echt willen doen, dat ze zich omdraaien en omkeren, onderdompelen, dopen in de Jordaan. Een voorbereidende bekering, een voorbereidende doop, zoals de tekst het zegt. Zo van, ik ben er klaar voor, laat maar komen, die Messias. Dat is wat daar gebeurt. En onder al die mensen die zo op die manier komen, zitten ook twee groepen. Die worden met naam genoemd door Matthäus, namelijk de Farizeeën en de Sadduceeën. Die komen we tegen in vers 7. Nou, ik weet niet of jullie weten wat dat zijn, maar ik zal even heel kort, dan weet je een beetje waar we het over hebben. De Farizeeën en de Sadduceeën zijn onderdelen, groepen, stromingen binnen het Jodendom. De Farizeeën, daar waren er een enkele duizenden van in het land, die waren heel strikt op de geboden. En die dachten helemaal uit hoe je die geboden moest gaan houden in allerlei contexten en in allerlei verbanden. En of het op de Sabbat dan weer anders moest dan door de week. En hoe je dat in bepaalde situaties moest toepassen. En die gingen daar heel ver in. En ze eisten ook van eigenlijk alle anderen van het volk dat die dat ook deden. De Sadduceeën waren een heel andere groep. Dat waren mensen uit de gegoede families. De belangrijkste priesterlijke families, die waren Sadduceeën. De mensen die vroeger aristocraten waren voor de Romeinen, weet je wel, met de koningen en zo. Die waren onderdeel van de Sadduceeën. En wat vonden de Sadduceeën? De Sadduceeën die zeiden, ja, die Bijbel, dat is heel belangrijk, het Oude Testament, hè, voor ons, de Joodse Bijbel. Heel belangrijk, maar alles wat daarin, zeg maar, bovennatuurlijk is, daar moet je wel vraagtekens bij zetten of je dat letterlijk moet begrijpen. Zo kom je in de evangeliën tegen dat zij een hele kwestie maken met de Heer Jezus over de opstanding van de doden aan het einde van de tijd. Zij geloven niet dat dat echt letterlijk moet worden begrepen. Nou, dat zijn zo die twee groepen. En die komen ook bij Johannes. En wat gebeurt er dan als hij ze ziet? Nou ja, ik kan niet anders zeggen, hij gaat helemaal los. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt, want hij scheldt zich min of meer uit. Ik bedoel, als jij iemand adderige broed noemt, is dat op geen enkele mogelijke manier een compliment, toch? Dat dunkt me niet. Dus ja, het roept iets bij hem op, zeg maar, wat niet heel mooi is. Adderige broed. En dan moet je natuurlijk afvragen, waarom? En waarom gebruikt Johannes zo'n scherpe, zware term? Nou, het gedeelte vertelt het ons in vers 8 en in vers 10. In vers 8, daar staat het zo. Johannes zegt, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En in vers 10 zegt hij, zie, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Wat Johannes dus eigenlijk die fariseeën en sadduceeën verwijt is, jullie staan hier wel en jullie laat je misschien voor een deel ook wel dopen, maar het is geen echte bekering. Er is geen vrucht van de bekering. Kortom, hij verwijt hun schijnheiligheid. Hij verwijt hun hypocrisie. Hij zegt, deze mensen willen niet bekeren. Je ziet er helemaal niets van. Kijk maar, dat heeft helemaal geen effect. Sterker nog, hij gaat zelfs nog een stapje verder. En dat lezen we hier in vers 9. Zij denken dat ze zich niet hoeven te bekeren, want zij zijn kinderen van Abraham. Zij dachten, ja, wij zijn de nakomelingen als Joden van Abraham. En Abraham had al die beloftes gehad. Ja, dus die zijn allemaal op ons overgegaan. Dat zit wel goed. Wij zijn het volk van God. Wij hoeven ons niet te bekeren. Maar Johannes zegt, nee, dat is onzin. Want als God zou willen, dan zou hij van die stenen die hier om ons heen in de woestijn liggen nog kinderen van Abraham kunnen maken. Het gaat helemaal niet om of je biologisch de juiste afstamming hebt. Het gaat om je hart. Het gaat om je binnenkant. Het gaat om die bekering. Als ik kies ervoor om mij te richten op de dingen van God. En dat brengt ons dan meteen ook bij die vraag, wat is er vanuit ons nodig om te geloven? Bekeer u. Bekering. Bekering in de zin van, ik keer mij af van mijn oude leven, met alles wat ik voor mezelf doe en wat niet goed is naar de wil van de Heer. En ik wil mij richten op de dingen van God, op de Messias, op de Heere Jezus. En het contrast in dit verhaal zit er me dan dus in dat die fariseeën en sadduceeën menen dat hoeven wij niet te doen. Zij stonden zich voor op hun afkomst. Zij stonden zich voor op hun vroomheid. Zij stonden zich voor op hun positie. Als je dat naar onze tijd zou vertalen, naar jou en mij zou vertalen, dan zou je kunnen denken, als Johannes hier zou staan, dan zou hij misschien zeggen, wie van jullie wil zich bekeren? Dan zou er iemand in de zaal bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik ben heel goed christelijk opgevoed, ik weet alles al. Dan zou Johannes zeggen, dat is mooi dat je christelijk bent opgevoed, maar het maakt je in zichzelf nog niet tot een christen, een kind van God. Misschien zou hier iemand zijn die zou zeggen, nou, ik doe echt heel erg mijn best hoor, ik zit hier elke week, hè, en dat al jarenlang. Dan zou Johannes zeggen, hartstikke goed dat je elke zondag trouw naar de kerk gaat en betrokken bent bij de gemeente, maar het maakt je op zich nog niet tot een christen. Iemand anders zou misschien zeggen, ja, maar ik doe heel veel goede dingen hoor. Ik geef heel veel aan goede doelen en ik vergeet de kerk ook niet. En ik doe goed voor mijn buurman en nou, als ik me vergelijk met mensen mee in mijn straat, dan doe ik het toch zo slecht niet hoor. Dan zou Johannes zeggen, hartstikke goed dat je die dingen doet, maar het maakt je op zich nog niet een christen, niet een kind van God. Je bent daarom nog niet per se behouden, want alleen bekering, innerlijke verandering, een keuze van je wil, brengt je bij God. En hoe dat inhoudelijk werkt, dat ga ik uitleggen. Uitleggen aan de hand van de term de Heilige Geest, die we hier in vers 11 tegenkomen. Even ter inleiding, wie niet weet wat de Heilige Geest is. De Heilige Geest is, zeg maar, God zelf die werkt in mensen. In de mensheid. En sinds Pinksteren is de Heilige Geest, God zelf, die woont in alle die kinderen van God zijn. Nou, daar gaat het hier over, over die Heilige Geest. In vers 11 kunnen we over die geest lezen, dat die geest wordt gebracht door de Messias, die gaat komen. Ik lees vers 11 even voor. Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, de Messias voor wie ik de weg bereid, de Heer Jezus, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus Jezus komt die geest brengen aan allen die bij hem horen en dat doet hij met vuur. Nou, wat denken wij aan als we denken aan vuur en de Heilige Geest? Pinksteren, passie, blijdschap, gaven, uitingen. Dat is waar je dan aan denkt. Maar dat is niet wat Johannes hier bedoelt. Want het gaat hier niet over vuur van passie, het gaat hier over vuur van oordeel. Vuur van de toren van God. Kijk maar, in vers 11 daar staat, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En wat zijn dan de eerstvolgende woorden van vers 12? Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. Hij zal de tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met een onuitblusbaar vuur verbranden. En dan lees ik ook nog even vers 10, wat hiervoor staat erbij. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is een oordeel. Dat is een, jij hoort erbij, jij hoort er niet bij. Want hoe ging dat op zo'n dorsvloer? Nou, dan kwam de oogst binnen en dan ging je zo met een wan dat omhoog gooien. En dan had je die zware tarwekorrels en die gaan dan direct weer naar beneden. En dan heb je het kaf en alles wat van die plantjes eraan hangt en de vlasjes eromheen. Dan komt de wind en die neemt dat mee en dat wordt zo verspreid over de dorsvloer. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan veeg je dat na verloop van tijd bij elkaar. Je steekt de fik erin en weg is het. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Dat is een beeld van oordeel, want de dorsvloer is het beeld van het volk waar de Messias voor komt. Hij gaat daar een onderscheid in maken. Dus wat de Heilige Geest doet, dat is wat Johannes leert, heeft alles te maken met oordeel. En dat klopt weer precies met wat de Heer Jezus leert over de Heilige Geest. Want blader maar eens met mij mee naar Johannes 16. Daar geeft de Heer Jezus les over de Heilige Geest. En wat staat daar dan in vers 8? En als die geest komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat staat daar? Van zonde omdat ze mij niet geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien, en van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Dus de Heilige Geest maakt aan mensen dit bekend. Dat er zonde is en dat wij zondaren zijn. Dat wij in ons leven ons veel te veel bezighouden met slechte en verkeerde dingen, ons eigen ik en bedenk het allemaal maar. Hij maakt ook bekend dat er gerechtigheid is, omdat de Heer Jezus aan het kruis stierf voor die zonden. Daar betaalde hij de prijs voor alles wat wij verkeerd hadden gedaan en wat wij, want dat is heel belangrijk, nooit zelf zouden kunnen rechtzetten. Want hoe jij ook je best doet in je leven, en dat geldt ook voor mij hoor, zonder zonde worden we geen van allen. Steeds maar weer gaan er toch weer dingen mis. En dan denk je, nou heb ik dat opgeruimd en dan gaat dat weer fout. Of dan denk je, dat had ik toch achter me gelaten, of dan breekt het weer bij je handen af op datzelfde punt. Maar Jezus heeft gedaan wat wij niet konden. Hij zei, ik neem die last en ik betaal de prijs. Gerechtigheid is bereikt. En daarin is het oordeel uitgesproken niet over jou en mij, maar over het kwaad. Dat is wat Jezus hier leert. Het kwaad is verslagen. En dus hoeven wij niet meer geoordeeld te worden. Doordat hij dat voor ons heeft mogelijk gemaakt. En de Heilige Geest dus overtuigt ons daarvan. Laat ons zien dat dit is hoe onze toestand is. En laat ons zien dat er dus een oplossing is in Jezus. En dat is in essentie natuurlijk het evangelie. En als jij je bekeert, dat is waar het om gaat, en jij gaat je richten op God en je opent daar je leven voor, dan komt de Heilige Geest en verandert jou. Dan word je opnieuw geboren. Dan word je een ander mens. Sterker nog, dat jij überhaupt je bekeert, is al het werk van de Heilige Geest die je duidelijk maakt, dit is nodig. Amen. Alleen daartussen zit wel dat je het ook zelf wil. Want God dwingt geen mensen. Hij heeft ons gemaakt met een vrije wil. En dat is heel bewust. Hij wil dat wij hem lief hebben en aanbidden. En daar mogen we ons voor openen. En Johannes die leefde in de tijd ver voordat dit allemaal werkelijkheid was geworden. Hè? Want het duurde nog zeker 3 jaar voordat Jezus aan het kruis stierf. Het duurde nog langer voordat de Heilige Geest werd uitgestort. En alles wat daarbij hoort, hij wist al, maar ik moet het wel van hem verwachten. Want hij verkondigde die voorbereidende bekering daarop. En dit is denk ik in essentie wat die bekering is waar we het vandaag over hebben. Het is door Gods Geest inzien hoe je ervoor staat en wat de oplossing is. Het is je daarvoor openen, je daarop richten, je daaraan overgeven en dan komt Jezus je verlossen. En dan helpt die Heilige Geest je daarna, want die komt in je wonen, om ook goede vruchten te dragen van een boom die daarbij hoort natuurlijk. En dit is denk ik ook de reden dat bijna alle evangelische kerken en baptistengemeentes en vergaderingen en pinkstergemeentes dus ook geen baby's dopen. Want bekering op deze manier, daar is een zekere mate van verstand en wil voor nodig. En dat hebben baby's niet. Dat is niet erg, want de Bijbel leert ook dat alle kinderen in de handen van God geborgen zijn. Psalm 139, ik ben in de moederschoot geweven, te wonderlijk en ik kan niet aan uw aandacht ontsnappen. En God is goed en God is rechtvaardig, dus je hoeft niet bang te zijn. Als God goed en rechtvaardig is, dan zal hij hen die niet dat verstand hebben, niet die wil hebben, bewaren in zijn vaderhanden. Dan zorgt hij wel dat het goed komt met ze. Maar als je gaat ontwikkelen en je bent verder gezond en er is niets aan de hand, dan op een gegeven moment dan krijg je dat besef wel. En dan is het aan jou, dan heb je die keuzevrijheid, dat komt met de tijd. Nou ja, en dat brengt ons denk ik automatisch bij de doop van Jezus, waar het hoofdstuk mee afsluit. Persoonlijk denk ik dat Matthäus dat heel bewust op deze manier heeft gecomponeerd, zeg maar. Zo heeft hij zijn evangelie in elkaar gezet. Het is geen toeval dat zo eindigt in dit hoofdstuk, na dat verhaal van Johannes de Doper. Want wat daar gebeurt in die doop van de Heer Jezus, dat sluit perfect aan op wat daarvoor is geleerd en waar we het over hebben gehad. Laat ik 1 ding heel duidelijk zeggen, voordat ik hierop inga. De Heer Jezus hoefde niet gedoopt te worden omdat hij zich moest bekeren van zijn zonde. De Heer Jezus is God en had geen zonde. Dus hij hoefde zich niet weg te draaien van de dingen die niet goed waren om zich te richten op de dingen die wel goed waren. Dat deed hij wel. Maar dit is het begin van 3 jaar dienstbaarheid aan God in zijn volk. Het onderwijs, de wonderen, de tekenen, uitmondend in het kruis en de opstanding. En om dat moment te markeren, laat Jezus zich hier dopen. Hij zegt daar eigenlijk mee, vanaf nu valt al het andere in mijn leven wat ik ook doe, het werk wat hij had en al die dingen, valt weg, ik ga nu volledig alleen voor die bediening van 3 jaar uitmondend in de wil van de Vader vervullen aan het kruis en daarmee verlossing bereiken. Dat ga ik nu doen en dat markeer ik met die doop die staat voor, ik richt mij volledig op de Heer Jezus. In zijn geval op de wil van de Vader. Dat maakt de tekst zelf ook duidelijk, want in vers 15, daar lezen we over het woord gerechtigheid. In vers 15 staat dat Jezus zegt, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En Johannes weet wel, Jezus heeft geen zonde, die hoeft niet gedoopt te worden, het zou andersom moeten zijn. En dan zegt Jezus dit, we doen het wel, want zo wordt de gerechtigheid vervuld. Nou, het woord gerechtigheid is in het Matthäus-evangelie een sleutelwoord, wordt 7 keer gebruikt en betekent bij Matthäus altijd dit, Als iemand gerechtigheid betracht of gerechtigheid vervult, dan wil hij zich volledig overgeven aan de wil van de Heer. Dan zegt hij, vanaf nu wil ik dat helemaal vervullen. Daar ga ik 100% voor. Nou, dat is wat Jezus nu gaat doen. Daarom zegt hij, laat het maar gebeuren, want het past ons zo om alle gerechtigheid te vervullen. Vanaf nu ga ik 100% op weg naar Golgotha. En ga ik iedereen vertellen van de Vader, ga ik wonderen en tekenen doen, ga ik het koninkrijk brengen en laten zien daarin, geef ik onderwijs over alle dingen die goed zijn en waar zijn, kun je in mij de Vader zien en dat ga ik uiteindelijk laten zien door mijzelf te geven als offer voor jouw zonde, voor jouw kwaad, voor jouw redding, voor jouw verlossing. En ik sta op uit de dood als overwinnaar en ik ga naar de hemel en ik zit aan de rechterhand van de Vader als overwinnaar en ik kom op de wolken. Dat gaat vanaf nu beginnen. En dus laat ik me dopen. Dus wat Jezus daarin doet is dat markeren. Dat wat van binnen zit aan de buitenkant markeren. En daarin ligt een voorbeeld voor allen die ook de weg van Jezus willen gaan. Jezus is daarin solidair met ons, als je het zo wil zeggen. Jezus zegt, ga ook die weg. Als jij werkelijk, en wij moeten ons wel bekeren, als jij werkelijk je afkeert van je zonde en je gaat je richten op Jezus met alles wat in je is, markeer dat moment dan met de doop. Niet dat die doop nou zalig maakt, maar er is iets van binnen anders. Jij wil dat, je bent gered, God komt naar je toe, de Geest maakt het je duidelijk. Hij laat je opnieuw geboren worden, je wordt een kind van God en dan ga je met hem onderweg. Nou, dan ga ik het een klein beetje samenvatten, gaan we langzaam aan naar de afsluiting van deze preek. Wat is er nodig voor ons om te geloven? We hebben het vandaag geleerd, bekeren. Bekeren in de zin van, ik draai mij in mijn wil weg van het slechte en ik wil mij focussen op God. En we hebben daarbij geleerd vandaag dat dat alleen mogelijk is door Jezus en zijn Heilige Geest. Het is geen verdienste van jou, het is geen afkomst, het is geen vroomheid, het is niet de kennis die je hebt of weet ik wat je kan bedenken. Het is God die het in ons doet. Het is de Heilige Geest die het ons duidelijk maakt. Door Jezus offer worden wij nieuwe mensen, worden onze zonden vergeven en dan kan je gaan leven en goede vrucht kan gaan dragen. Die hoort bij bekering. Door de Heilige Geest. Het geloof is dus een wilsbesluit van ons. Ik heb het zo opgeschreven. Geloven is volledig Gods werk uit genade van Jezus, maar het moet door de mens worden gewild. Je kunt het zo ook zien. Het geloof is een cadeau wat compleet klaar voor jou staat. De verlossing, alles wat erbij hoort, de hoop, leven met Jezus, vervulling van de Heilige Geest. Alleen als iemand je een cadeau aanreikt, wat moet je dan doen? Handen open en zeggen, dank u wel. Dat is wat hier bedoeld wordt. Het is volledig Gods werk, maar het moet wel door jou gewild worden. Dat is de essentie van bekering. Dat is de essentie van, ik draai mij weg en ik ga mij richten op. En je kunt je niet laten voorstaan op je verdiensten, niet op je afkomst, niet op je kennis. Het is alleen dat, want geloof is niet te verdienen. Het is op geen enkele manier jouw werk. Maar genade alleen. En dit stelt ons dan ook gelijk voor een hele indringende en uiterst belangrijke vraag vanmorgen. Want de vraag die vanmorgen aan jou wordt gesteld en die ik mag stellen hier op basis van Matteüs 3 is dezelfde vraag als die Johannes stelt en die de Heer een hoofdstuk later stelt. Heb jij die stap van bekering gezet? Heb jij je echt aan de Heer overgegeven? Heb jij je al bekeerd? Of moet je, als je heel eerlijk bent, zeggen, nee, ik laat me soms ook veel te makkelijk voorstaan op de dingen die ik meen dat wel goed zit. Want ik ben al jaren mee met mijn ouders en ach, ik heb wel wat christelijke vrienden, zo kom ik er ook wel. Of ik weet al heel veel van de Bijbel en ik doe veel goede dingen, dus zo kom ik er ook wel. Nou ja, we hebben het erover gehad, ik ga het niet allemaal weer opnoemen, maar je hebt wel een idee. Heb jij je werkelijk overgegeven? Ben je gekomen met lege handen en gezegd, Heer, ik wil me op u richten. Doet u het in mij? Dat is de vraag die ik aan jullie wil stellen. Dat kan voor het eerst, dat je dat nog nooit hebt gedaan, maar dat kan ook zeg maar bij vernieuwing. Hè? Want in je leven als gelovige kun je ook vastlopen. Kun je ook weer een beetje terugglijden in oude patronen. Dat eigenlijk de focus op het kruis en op die Heer Jezus en op alles dingen van hem, ja, dat dat langzamerhand toch weer een beetje uit het beeld verdrijft, omdat je toch weer een beetje bij gaat draaien. Of wat ook kan, dat je ernaar kijkt, maar dat er iets anders tussen komt. En dat kan ook, dat gebeurt ook heel vaak. Hè? Dan wordt het zo druk of zijn andere dingen in het leven. En die benemen je het zicht op het kruis. Die nemen je het zicht op de genade. Dezelfde vraag geldt, heb jij je bekeerd? Wil jij je overgeven voor het eerst of opnieuw? Misschien zitten hier wel mensen die zeggen, ja, het wordt dus tijd dat ik dat doe. Of dat ik dat weer doe. Ik hoorde dat jullie 17 mei een avond hebben over de doop. Nou, misschien, wist ik niet hè. Misschien is het een goede aanzet om daar eens serieus over na te denken. En om misschien 17 mei dan ook serieus die stap te willen zetten. Je hoeft niet tot 17 mei te wachten trouwens. Dat mag ook sneller. Maar denk hier eens over na. En open je hart voor de Heer en voor zijn geest. Want hij kan jou anders maken. En ik kan je vertellen uit eigen ervaring, er is niets beters in mijn leven dan dit. Ik ken hem al vanaf mijn 17e. Ik word volgend jaar 50, dus dat is al heel lang. En ik heb niet altijd makkelijk gehad met de Heer. Het leven is niet altijd over rozen gegaan. Maar ik weet dit wel. Met mijn Heer ben ik overal doorheen gekomen. Met mijn Heer heb ik hoop. Met mijn Heer heb ik uitzicht, zelfs in de diepste duisternis. En nu weet ik, wat er ook gebeurt, hij laat mij niet los. Hij is met mij in zijn geest. En ik zie uit naar wat gaat komen. En ik gun jullie dat allemaal, persoonlijk, stuk voor stuk ook. Dus ja, bekeer je. Want het Koninkrijk van de Hemelen is nabijgekomen in Jezus. Amen.